Goedemiddag gemeente, gasten, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes hier in de kerk en met ons verbonden via de livestream of kerkradio. Hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Mulder voor en het thema voor deze dienst is Let op. En we lezen daarbij uit het Nieuwe Testament Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 17 en uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. De paragrafen 4 tot en met 6. Mededelingen namens de kerkenraad. Allereerst een rectificatie. In het PNIO-contact wat u ontvangen heeft, staat onder het kopje kerkdiensten dat de dienst aanstaande zondag om 9 uur zou beginnen. Dat is niet juist. We beginnen zoals gebruikelijk om 9:30. Dan de collectes. De collectes zijn vandaag voor de kerk. De kerkelijke kas en dan speciaal de emeritiekas. En voor huisvesting PNIO. Uw collectebijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer dat vermeld is in de zondagsbrief. En als u hier te gast bent, dan kunt u uw bijdrage ook deponeren in de collectezakken die bij de uitgang zijn. En u kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer dat u vindt op onze PNIO-site. We vangen de dienst nu aan met het zingen van de schoolpsalm. En dat is nu psalm 95 vers 4. En de kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ja, als je in zonde valt, dan kun je er soms heel makkelijk overheen leven. Je kunt soms ook het gevoel hebben dat het je in de greep heeft en je jarenlang achtervolgen. En je soms zelfs het gevoel geven, zou God mij nog wel willen? Zou God zijn genade misschien niet vergeten? Zou hij nog wel van ontferming weten? Laten we samen zingen, Psalm 77, het 6e en ook het 7e vers. Jij kan in het leven van het geloof van alles tussenkomen, waardoor je denkt, waar is de Heer nu? Of wat zit er tussenin? Maar wat ben je gezegend als je dan van harte mag zingen, maar God zal verandering geven. Ja, het kan bevrijdend zijn als je met alles wat je hebt meegemaakt en wat je hebt gedaan tot God gaat. Dat is ook de ervaring van David in Psalm 32. En daarom zingen wij naar de geloofsbelijdenis uit de 32e psalm. Het tweede en derde vers. In het tweede vers laat hij iets zien van wat het met hem deed toen hij in zonde leefde en dat eigenlijk wegstopte. Maar toen hij de zonde bekende aan God, vers 3, toen kwam er verandering. Psalm 32, vers 2 en 3, naar de geloofsbelijdenis. En belijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel. Maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in het gebed tot God gaan? Heere, goede herder, wij komen tot u. Wij als uw kudde, we zijn weer samengekomen. Wij als uw schapen, die soms zo makkelijk de weg kwijtraken, maar die toch graag rondom uw woord samenkomen. Om de juiste koers weer te lopen. Om bij u te blijven. Om u in het zicht te houden. Heere, geef uw zegen over deze dienst. Werk alstublieft met uw geest. Wees in ons midden naar uw belofte. En geef dat we mogen weten en ervaren dat u onze herder bent. En laat het ons dan vanmiddag aan niets ontbreken. Laat ons neerliggen in grazige weiden. Laat ons verkwikt worden aan stille wateren. En als we door het dal vol schaduw van de dood moeten, Heren, wees u dan met ons. Laat uw stok en uw staf ons vanmiddag vertroosten. Want Heren, dat hebben we nodig. Laat uw naam worden geheiligd in deze dienst. Laat uw koninkrijk komen, nu we zijn samengekomen. Maak ons tot uw onderdanen. Laat uw wil geschieden, Heren. Maak ons gehoorzaam aan uw wil die goed is. U als herder die alles overziet. Heren, wij komen tot u te midden van de geestelijke strijd. En wij bidden u daarom ook, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. U weet, Heren, dat we te kamp hebben met machten, met overheden, met wereldbeheersers in de hemelse gewesten. De duivel rondgaat als een brullende leeuw. Heren, bescherm ons, geef hem geen ruimte. En geef dat we in deze dienst weer gevoed mogen worden en gesterkt om weerstand te bieden in de geestelijke strijd. Heren, leer ons de tactieken van de boze te doorzien. Leer ons de geestelijke wapenrusting aan te doen. En zegen ons als wij de wedloop van het geloof lopen. Heer onze God, wij zijn kwetsbare mensen. Wij zijn van die schapen die zo eigenwijs zijn, zo makkelijk onze eigen weg gaan, u uit het oog verliezen en zo kwetsbaar zijn. Heere, zou u ons vanmiddag een rijk gezegende dienst willen geven, hier in de kerk, maar ook als we deze dienst op afstand volgen, zijn we thuis zijn of in een ziekenhuis of op vakantie. Nu of op een later moment. Heer, we danken u dat we ook vanmiddag weer een dienst mogen ontvangen uit uw hand. En wilt u geven dat deze dienst tot zegen mag zijn. Tot zegen voor ieder die een bijzondere taak heeft, maar tot zegen voor ieder die aanwezig is en meeluistert. Heer, u kent ons, u weet hoe het er met ons voor staat. Of we van harte u volgen en u lief hebben. Vuur van het geloof brandt. Dat het misschien wat afgezwakt is. Heere, wilt u geven dat wij vanmiddag onze oog mogen richten op u, de Heer Jezus Christus, op de overste leidsman en voleinder van het geloof. En dat we zo mogen leren om te volharden. Heere, bewaar ons voor verzwakking. Bewaar ons ervoor dat we bezwijken onderweg. Heere, wilt u ons voeden? Wilt u ons kneden? Opdat u de eer krijgt in onze levens. Grote God, wij slaan zo onze ogen op tot u. We vragen of u, ook wat betreft het geestelijke, ons nabij wil zijn. Maar ook als er lichamelijk zorgen zijn of psychisch moeite, dan weet u daarvan, Heren. Wilt u zich dan over ons ontfermen? Ons nabij zijn in de zorgen in de gezinnen. Ons nabij zijn als we om ons heen in deze wereld problemen zien. En mensen zien in moeite. Vastgelopen. Heer, u kent ons in chronische zorgen. We slaan onze ogen daarom op tot u, Heren. Wees ons genadig. En schenk ons een dienst die is tot versterking van het geloof. Tot de opbouw van uw gemeente. En tot de glorie van uw heerlijke naam. Heer, in de hemel wordt u de lof toegezongen. Heilig, heilig, heilig bent u. Heer, en ook wij. Wij voegen ons in alle lek en gebrek daarbij. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Ja, u bent het waard, Heere, om te ontvangen de lof, de eer en de dank van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie vanmiddag in de kerk zijn. Of dat je misschien meekijkt. Ik heb een plaatje. En stel je nou voor, hè, wij zijn op weg in de auto. We gaan op weg op vakantie en we rijden door een bergachtig gebied. En terwijl je daar met papa en mama in de auto zit en je maakt een mooie tocht, let je op en zie je ineens dat bord daar. Dat bord langs de kant van de weg. Misschien zijn er wel jongens en meisjes die al iets met een verkeersexamen gedaan hebben. En die weten, als je dat bord ziet, ja, dan zie je aan die vorm, die driehoek, dat er gevaar is. Dit bord, zoals het er nu staat, er kan gevaar zijn op weg. Maar als je dat bord zo ziet, wat voor gevaar kan er zijn, denk je, onderweg? Wie heeft een idee? Mag je je vinger opsteken als je het weet. Wat voor gevaar kan er volgens jou zijn onderweg, als je dit bordje zo ziet? Ja, weet jij het? Dat er stenen dus kunnen rollen. Ja, dat hadden jullie waarschijnlijk ook, hè? Dat de stenen naar beneden kunnen rollen. Ja, je ziet dat het een berg is en daar kunnen dan zomaar rotsblokken vanaf vallen. Nou, dan moet je natuurlijk wel opletten. Als je het hoort, gerommel, of je ziet het op de weg liggen, of je ziet iets vallen. Gevaarlijke weg. Dus, als je daar rijdt, dan let je extra op, want er is gevaar. Nou, er zijn er natuurlijk nog meer borden in het verkeer. Maar in het geloof werkt het ook zo. Dat er gevaar dreigt. De duivel. En er kunnen allerlei dingen zijn die ons verleiden, die ervoor zorgen dat je onderweg crasht of dat er iets gevaarlijks gebeurt. En daarom worden we vanmiddag gewaarschuwd en opgeroepen om onze weg in het geloof voorzichtig en met volharding te gaan. Wij lezen daarover onder andere in Hebreeën 12. We lezen Hebreeën 12, vers 1 tot en met vers 17. Leest u met mij mee. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht, en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, maar al een deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en we hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten en leven? Want ze hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Tot zover Hebreeën 12. Lezen we vanmiddag opnieuw uit de Dordtse leerregels. We zijn bezig met de laatste wandeling, zoals u wellicht nog weet. 4 wandelingen, en deze keer de laatste. En dan kijken we wat het betekent als gelovigen om met de Heere te leven. Hoe gaat dat nu? Hoe werkt dat? De vorige keer zagen we dat we alsnog zwak zijn. U weet misschien nog wel het voorbeeld van die dolle dinsdag. Dat de mensen dachten, nu komt de bevrijding. Maar het werd iets anders. Er bleek nog een hongerwinter te komen. Het was moeilijk. Waarom gebeurt dat nou in ons geloofsleven? Waarom is het niet gelijk makkelijker? Dat zagen we vorige keer. En deze keer gaan we erop door. We lezen paragraaf 4 tot en met 6 van hoofdstuk 5. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we met elkaar het psalm 51, het 6e en 9e vers. Leest u mee. De macht van God, waardoor hij de ware gelovigen in zijn genade bevestigt en bewaart, is groter dan de macht van het vlees. Anders zou zij door deze macht overwonnen kunnen worden. Maar toch worden bekeerde mensen niet altijd zo door God geleid en bewogen, dat zij in bepaalde daden nooit door eigen schuld van de leiding van Gods genade zouden kunnen afwijken en door de begeerte van het vlees verleid worden en daaraan gehoor geven. Daarom moeten zij voortdurend waken en bidden dat ze niet in verzoekingen geleid worden. Als ze dit nalaten, kunnen ze niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan meegesleept worden in zware en afschuwelijke zonden, maar dat gebeurt dan soms ook echt onder Gods rechtvaardige toelating. Dat wordt bewezen in het droevige val in de zonde van David, Petrus en andere heiligen, zoals die voor ons in de schrift beschreven worden. Door zulke grove zonden roepen zij op ernstige wijze Gods toorn op. Zijn zij des doods schuldig, bedroeven zij de Heilige Geest en zijn zij voor een tijd nalatig in hun geloofsoefeningen. Zij verwonden ernstig hun geweten en verliezen soms voor een tijd het besef van de genade. Totdat zij door ernstig berouw op de goede weg terugkeren en Gods vaderlijk aangezicht weer over hen gaat lichten. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt overeenkomstig het onveranderlijke besluit om hen te verkiezen. De Heilige Geest niet helemaal van de zijne weg, ook niet als zij op droevige wijze in zonde vallen. Ook laat hij niet toe dat ze zo diep in zonde vallen, dat ze de genade van de aanneming tot kinderen en het wonder dat zij door God gerechtvaardigd zijn, kwijtraken. Of dat ze zondigen tot de dood of tegen de Heilige Geest. Dan zouden ze helemaal door God verlaten worden en zichzelf in het eeuwig verderf storten. Tot zover. Ja, als we de wedloop van het geloof lopen, dan kun je onderweg struikelen, de verkeerde kant op kijken en je koers helemaal de verkeerde kant op laten gaan. Maar wat is het heerlijk om na de preek te kunnen zingen. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. We zingen dan Psalm 33, het 10e vers. Het thema voor de preek is, let op. 3 dingen. Het gevaar is groot. De gevolgen zijn groter, zou je kunnen zeggen. Maar Gods genade is het grootst. 3 cirkels. Het gevaar is groot. Dan kijken we vooral naar paragraaf 4. Er staat bijvoorbeeld dit. Als ze dit nalaten, waken en bidden, dan kunnen ze niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan meegesleept worden in zware en afschuwelijke zonden. Het gevaar is groot. Duivel, de wereld, Satan. De gevolgen zijn nog groter. Wat staat er in paragraaf 5? Door zulke grove zonden roepen zij op ernstige wijze Gods toorn op. Zijn zij dus doodschuldig? Bedroeven zij de Heilige Geest? En zijn zij voor een tijd nalatig in hun geloofsoefeningen? Dat heeft gevolgen voor je geloofsleven. Maar Gods genade is het grootst. Onder andere paragraaf 6. Want God, die rijk is in barmhartigheid, neemt overeenkomstig het onveranderlijke besluit om hen te verkiezen, de Heilige Geest niet helemaal van de zijne weg. Gods genade blijft en die is het grootst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, die vanmiddag in de kerk aanwezig bent en ook u die op afstand verbonden bent en dan in het bijzonder de jongens en meisjes nog een keer. Ik begin vanmiddag met een dier. En ik zal er iets over vertellen en dan moet jij intussen in je hoofd nadenken over welk dier het gaat. Het dier leeft in Nederland niet in het wild. Je komt ze wel tegen in de dierentuin. Ze zijn ongeveer net zo groot als een konijn. Ze kunnen heel goed graven. Het zijn echte familiedieren. En als de familie aan het spelen of aan het eten is, dan staat er altijd eentje op wacht. En dan staat hij op wacht, recht op zijn achterpoten, met zijn staart als steun, zijn staart als soort stok. Weet je het al? Stokstaartje. Daar gaat het over. En weet je waarom ik vanmiddag begin met dat dier? Omdat die dieren een bijnaam hebben. Weet je hoe ze ook genoemd worden? De schildwachten van de woestijn. Want met hun scherpe ogen turen ze in de verte, over land, maar vooral in de lucht, om te kijken, komt er gevaar aan? En als er dan in de lucht een arend aankomt vliegen, dan slaat het beest alarm. En dan weten ze allemaal zo snel mogelijk het hol weer in. En duiken ze onder de grond. Schildwachten. Het is van levensbelang dat er zo'n schildwacht is. Want ja, zo'n schildwacht die kan ook denken, nou, ik lust ook wel zo'n lekkere worm en die gaat lekker eten. En die arend kan dichterbij komen. En dan heeft hij me te pakken. Ja, het gevaar is groot. En als christenen zijn we eigenlijk ook schildwachten in de woestijn van het leven. Wij hebben ook gevaar. Dat dreigt ook vanuit de lucht, zou je kunnen zeggen. Geestelijke machten, overheden, boosheden in de hemelse gewesten, ze hebben het op ons voorzien. En ze proberen dichtbij te komen en binnen te komen en je te pakken. Via de oogpoort, je oorpoort, via je gevoel. Ze proberen je te pakken. En daarom moeten wij voortdurend waken en bidden. Want het gevaar is groot. Ja, dat waakzaam zijn, dat opletten, dat zie je op meerdere plekken in de Bijbel. In het Oude Testament lees je dat Ezechiël als wachter is aangesteld. En ook Jesaja blijkt een wachter te zijn. En als je Jesaja leest, dan lees je ook over wachters op de muren van Jeruzalem. In het Nieuwe Testament klinkt ook dikwijls de oproep om waakzaam te zijn. Paulus die schrijft aan de gemeente van de Thessalonicenzen, laten wij waakzaam zijn en nuchter. De gemeente van Rome wordt opgeroepen, ontwaak. En wees alert. En ook de gemeente van Efeze krijgt te horen: ontwaak u die slaapt. Sta op uit de doden. Christus zal over u lichten. Ja, het is Jezus zelf die die zeven gemeenten een brief schrijft in Openbaring. En die ene gemeente met de naam Sardis die krijgt te horen: u hebt een naam dat u leeft, maar u bent dood. Wees toch waakzaam. Waakzaam zijn. Alert zijn. Want er is gevaar. Als iemand daar wat van af weet, dan is het Petrus wel. Waak met mij, had Jezus gezegd in Gethsemane. Maar ja, dat was niet zo makkelijk. En diezelfde Petrus die schrijft later in zijn leven: wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, die gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden. Er dreigt gevaar. De duivel, brullende leeuw. Merkt u dat wel eens? Dat dat gevaar dreigt? Of heeft u ook zoiets van dat bord? Je rijdt er door de bergen. Ach ja, die wegen zijn toch al veilig en dat bord staat er wel, maar ja, ga gewoon mijn gang. Gelooft u dat de duivel het op u voorzien heeft? Merk jij dat de duivel het op jou voorzien heeft? Hij heeft ontzettend veel ervaring. Hij is veel te slim om het elke keer maar op dezelfde manier te doen. Hoe dan? Nou, ik zag een filmpje van leeuwen. Misschien heb je ook wel eens een filmpje van leeuwen gezien. En toen waren de vier leeuwen die zo in een kom als het ware op die kudde afgingen. Maar intussen was er eentje aan de achterkant gaan zitten. En terwijl die vier zo frontaal aanvallen en de kudde de andere kant op renden, was er daar eentje die op de loer lag. En in één keer sprong hij tevoorschijn, hebbes. Ja, de duivel heeft zijn listen wel hoor. Als jij hem aanziet komen en je denkt, oké, dan ga ik die kant op. Kijk uit. Je kunt je zwakke plekken hebben. En soms ben je juist zwak als je denkt, ik ben sterk. Denk aan Petrus. Petrus, voor de haan kraait zul je mij 3 maal verloochend hebben. Nee, Petrus reageerde toen niet ootmoedig. Petrus die zei niet: Heere, behoed u mij er alstublieft voor. Heere, bewaar me dan voor die zonde. Heere, als u dat zegt, wilt u me helpen om me daartegen te wapenen? Nee, Petrus was hoogmoedig. Petrus dacht: Heere, als ze allemaal aan u geërgerd worden, ik niet. Als ze allemaal bij u weggaan, ik niet. De gevolgen zijn bekend. Ja, Gods kinderen kunnen soms sterk lijken te zijn, maar er is gevaar. En dat gevaar kan je zomaar overkomen. Nou ja, zomaar. Hoe was dat bij David dan? Hij wordt ook als voorbeeld genoemd. En de geschiedenis is voor de meesten van ons wel bekend, met Batseba en Uria. En let er dan op dat het dan juist gebeurt op het moment dat het goed gaat met David. Hij wordt niet meer achtervolgd door Saul. Hij is niet meer op de vlucht. Hij heeft een prachtig paleis. Hij heeft niet meer zelf te strijden, maar hij kan zijn generaals vooruit sturen. Hij staat 's avonds laat op. Neemt dus tijd om te kijken. En dan gebeurt het. Het gaat mis. Stapje voor stapje voor stapje wordt het alleen maar erger. Zo gebeurt het. En er dreigt gevaar. Merk je dat? Dat er gevaar dreigt. In elke fase van je leven kan het weer iets anders zijn, maar soms kan ook iets maar keer op keer terugkomen. En ik vind het ergens ook wel heel bemoedigend. En vertroostend dat de Bijbel het nou juist zo eerlijk vertelt. Dat Petrus, de rots, op wie God zijn kerk gaat bouwen, dat hij valt. David, de man naar Gods hart. En dan staat dit erin. Abraham, de vader van de gelovigen, zegt: nee, noem mij maar je zus. Doe dat maar. Mozes, de middelaar van het Oude Testament, slaat op de rots terwijl hij moest spreken. Ja, als u vanmiddag in de kerk zit en denkt, ja, dit gaat dan niet zo over mij. En dan zegt 1 Korinthe 10 vers 12, wie denkt te staan, zie toe dat je niet valt. Als je een kind van God bent, ben je niet immuun. Het is niet makkelijk. Het is niet zo dat Gods kinderen heel af en toe eens een keer zondigen als een incident. Nee, de Bijbel staat er vol van. En misschien heeft u ook wel iemand in gedachten. Iemand die misschien wel heel hoog gaat staan. Je dacht, dat is een voorbeeld in het geloof voor mij. En toen hoorde je hoe hij met iemand om was gegaan. En je leest het in het nieuws afgelopen week nog. Een nieuw rapport. 250 geestelijken in het bisdom van Freiburg pleegden kindermisbruik. Een behoudende reformatorische predikant wordt voor de rechtbank gedaagd door zijn eigen kinderen. Ravi Zacharias, een wereldwijd bekende apologeet, blijkt niet zuiver geweest te zijn naar vrouwen. Een evangelist in Rotterdam zou te ver gegaan zijn. En ja, dan springt de media er bovenop en het nieuws maakt er soms net een ander verhaal van dan het werkelijk is. Maar als het die mensen overkomt, zou het ons niet kunnen overkomen. Ja, het kan soms ook zoveel gevolgen hebben voor de mensen om ons heen. Zeker als je merkt dat anderen zo afhankelijk van je zijn. Nee, zegt Hebreeën 12. Let nou op, en er staan heel veel dingen in dat hoofdstuk. Maar als er hier iemand is die zich vanmiddag afvraagt en zegt, ja, hoe weet je nou of je zwak bent? Hoe weet je nou waar je op gepakt kan worden? Nou, dan reikt Hebreeën 12 heel wat dingen aan en ik licht dit er eens even uit. Vers 14 en 15. Jaag de heiliging na, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Achterop raken in de genade van God, wat is dat? Hoe kan dat? Kijk, wij belijden dat je uit genade ben je zalig geworden. Dan kom je tot geloof. En wat is dan groeien in het geloof? Dat is groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Maar blijkbaar is het dus mogelijk dat je in de wedloop van het geloof, dat je achterop raakt in de genade. Wat is dat? Dat je dat uit het oog verliest, denk ik. Dat je dat een beetje kwijtraakt. Dat die genade die voor Jezus alles kostte, dat het je niet zoveel meer boeit. Je raakt achterop. En als je achterop raakt, dan word je een steeds makkelijkere prooi. Zoals die leeuwen ook jou graag pakken als jij niet in de kudde loopt, maar net daarbuiten. En nog een stapje verder. Als je verder leest in Hebreeën 12. Achterop raakt in de genade van God. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet. En onrust veroorzaakt. Zodat daardoor velen bezoedeld worden. Bitterheid. In Efeze zegt Paulus, laat alle bitterheid van u weggenomen worden. Hier verbindt de Hebreeën schrijver aan achterop raken in de genade aan verbittering. Het is niet allereerst zomaar een grote zonde van wat je kijkt en wat je doet, wat we allemaal aan kunnen wijzen bij David en Petrus, maar iets dichterbij. Verbittering. Herkent u dat? Dat je je wel eens irriteert aan die broeder of zuster. Dat je zo lekker kan ergeren aan die situatie. Dat het je prikkelt hoe er met dingen omgegaan wordt. Ken je dat? Je ergert. Ik heb beter verdiend, ze zouden toch meer dit of... Het kan een wortel van bitterheid zijn. Het kan soms ook moeilijk zijn voor je. Als je met je hoofd heel veel wil, maar je lichaam werkt zo tegen. Je probeert je kinderen op te voeden, maar je kunt er bitter van worden als je belemmerd wordt in het leven. Paulus, of de schrijver van Hebreeën, die verbindt achterop raken in de genade aan het stukje verbittering. Verbittering staat tegenover liefde. Bitterheid en liefde, dat zijn tegenpolen van elkaar. En het begint dus met een wortel, hè? De wortel van de boom, die zie je niet gelijk. Maar je hebt van dat onkruid, er hoeft maar zo'n stukje wortel in de grond te blijven. En het schiet zo weer de grond uit. De wortel. Verbittert u? Misschien. Merkt u dat er dingen zijn in uw leven, in de kerk, in je manier van leven, die ervoor kunnen zorgen dat je bitter wordt? Dat de liefde dooft? dat je daardoor achterop raakt in de genade, de verwondering is weg. De duivel vindt het fijn hoor. Hij wordt ook diabolos genoemd. Diabolos, hij drijft graag uiteen. Hij vindt het ook fantastisch als je hier zit. En eigenlijk ben je een beetje een verbitterd lid van de kerk. Geweldig. Hij drijft ons graag uiteen. Nee, niet de liefde. Verbittering. Irriteer je aan het gemeentelid. Irriteer je aan de kerkenraad. Ja, laat dat er zijn. Hij is de tegenstander, Satan. Hij verspert de weg naar de liefde. Stuurt je graag de weg van de verbittering op. Hij is die oude slang. Die liste. Die oude slang die zei, kijk daar eens naar. Hij richt graag je aandacht op die dingen die jou de verkeerde kant op drijven. Let op. Het gevaar is groot. Ja, de gevolgen zijn groter. Tweede punt van de preek. In gedachten zie ik die stokstaartjes. Een mooie familie die daar met elkaar leeft. Het is etenstijd. En dan zie je al die stokstaartjes over de grond zoeken. En dan staat er daar eentje op wacht. Maar vlak voor hem ziet hij ineens die heerlijke worm. Hij denkt eventjes maar. Hij duikt erop, pakt die worm. En hij is te laat. Want die arend daar hoog in de lucht, die had het in de gaten. En die duikt er heel snel naar beneden. En voordat de wachter weer op zijn post staat, duikt die arend er bovenop. Hebbes. Te laat. Stokstaartje overleeft het niet. De gevolgen kunnen groot zijn. We zijn er in ons midden, zijn er misschien thuis, die in hun leven de gevolgen ervaren van zonden die gebeurd zijn. We zijn er die jarenlang zich vies voelen, schuldig voelen. Ze weten ergens dat er vergeving is. Maar wat kan het je vasthouden? In je geestelijk leven soms een domper laten zijn. Er zijn er misschien ook vanmiddag die denken, ja, is het nou echt wel zo erg? Is het nou echt zo? Ja, natuurlijk, ik ben niet zonder zonde, maar laat ik nou te zeggen dat ik er heel erg last van heb. Valt eigenlijk best wel mee. Wie raak ik er eigenlijk mee? Niemand toch? Nou, besef wel dit. Zonden maken altijd kapot. Die maken de verhouding tot God kapot, de verhouding tot je naaste kapot. Maak iets van je eigen waarde kapot, die maken vaak je geweten kapot, zodat het niet meer spreekt. Ja, de duivel die verpakt het heel listig. Alsof het prima kan, leuk is, er zijn allerlei argumenten bij. Maar de gevolgen van de zonde is eigenlijk dat het kapot maakt. Hoe vindt u die woorden die we net lazen? Door zulke grove zonden roepen zij op ernstige wijze Gods toorn op. Zijn des doods schuldig. Bedroeven zij de Heilige Geest. En zijn zij voor een tijd nalatig in hun geloofsoefeningen. Stevige woorden, vindt u niet? Herken je dat zelf? Misschien vind je het lastig vanmiddag. En zeg je, hoe zit dat nou? Want ja, de zonden van Gods kinderen zijn toch vergeven, toch? En als ze vergeven zijn, dan komt God er toch nooit meer op terug? Jezus heeft toch ook geroepen, het is volbracht. En we belijden toch met elkaar dat God mij door Jezus ziet alsof ik nooit één zonde heb gehad of gedaan. Toch? Dat God mij door Jezus ziet alsof ik zelf alle gehoorzaamheid van de Heer Jezus volbracht heb. Dan is dat toch anders, toch? Ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat als je zondigt als kind van God, dan is dat dus in een relatie. Dan zondig je tegen iemand. Dan krenk je de liefde van degene die alles voor je over had. Zoals het een aardse vader diep kan raken als je als kind hem in zijn gezicht schopt, uitscheldt, hem aan de kant gooit. Zo kan het God toch ook raken. Nee, schrijft Paulus in Romeinen 6, zullen wij dan in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Dat je maar in zonde blijft leven omdat je beseft, ja, God heeft toch zoveel genade. Nee. Nee, niet, want je zondigt in een relatie. Wat doe je? Je bedroeft de geest. Je blust de geest uit. De geest die je richt op de Heer Jezus, de geest die je aanvuurt, die druk je aan de kant. Zodat hij in jouw leven niet meer de overhand heeft. Zodat hij terrein verliest. Merk je dat? Gebedsleven? Merkt hij dat? Dat je soms, als je gebedsleven, dat koeler wordt. Dat Gods woord, ja, minder raakt. Je het ook minder nodig hebt. Dat de kerk minder waard is. En geweten? Ja, die zusje. Vroeger klopte die hart nog, maar nu? Het is een beetje plichtmatig geworden. Het hart is eruit, de glans is eraf. Ja, eerst bonsde je hart nog. Maar inmiddels, je geweten spreekt niet meer. Paulus schrijft aan Timotheus: sommigen hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Je schroeit je geweten toe. Dat stemmetje wat je erbij wil trekken. Wat je waarschuwt voor gevaar. Je schroeit het toe. Kijk uit. Je praat het goed, maar het gaat mis. Past jou wel goed? Let op. En op het eerste gezicht kan het meevallen in je leven. David en Uria. David en Bathsheba. Op het eerste gezicht, niks aan de hand. Tempeldienst gaat door. Offers worden gebracht. Sabbat wordt gehouden. Zou David er niet ook gewoon bij geweest zijn als koning? Zou die meegezongen hebben? Offers gebracht? Waarschijnlijk wel. Maar zo proefden we in Psalm 32, de glans is eraf. Het hart is eruit. Het is niet recht. God is weg. Wat heb je dan nodig? Wat heb je vanmiddag nodig als je zegt, ja, ik mag een kind van de Heere zijn, maar het is al een beetje plichtmatig geworden. Gevolgen van zonde zijn zichtbaar. Nou, misschien heb je wel een Nathan nodig. Misschien heb je vanmiddag wel iemand nodig met de liefde van Nathan. Iemand met de lef van Nathan. Iemand die je aankijkt en zegt, jij bent het. En dat je dan niet wegduikt. Maar dat je dan zegt, ja, het is waar. De gevolgen van de zonde, ik heb ze omarmd. Misschien heb je er helemaal geen last van. Misschien is er vanmiddag iemand die er ook last van heeft. Die zegt, dat stemmetje, hè? Dat keer op keer me aanklaagt. Het maakt me zo lastig. Misschien ervaart u wel iets. Dat je zegt, ja, het is Gods vaderliefde die ik gekrenkt heb door toch dat te doen. Het is dat van de Zoon wat ik gekrenkt heb omdat ik zijn kruislijden veracht. Het is de geest die ik bedroefd heb. Ook al weet ik dat er genade is, dat ik een kind van hem ben. Weet je wat je dan vanmiddag mag doen? Ook dan mag je weer, zoals David, alles van je afgooien. En naar Christus gaan. Zeggen, Heer, hier ben ik. En ik ben een weg gegaan bij u vandaan. Ja, voor de buitenwereld hield ik het nog vroom. En ging ik dat pad. Maar Heer, het was niet goed. Maar Heer, hier ben ik. Want ik ben erachter gekomen dat er zo'n duistere laag over mijn geestelijk leven gekomen is. Heer, hier ben ik. En dan mag je het aan hem belijden. En dan kun je volgens de Dordtse leerregel soms voor je tijd het gevoel van de genade, het besef van genade kwijtraken. En zeggen, is het wel voor mij? Als ik dit kan doen en ik heb er niet eens last van, ben ik dan wel een kind van God? Maar dat blijft. Totdat, zeggen de Dordtse leerregels, totdat zij door ernstig berouw op de goede weg terugkeren en Gods vaderlijk aangezicht weer over hen gaat lichten. Totdat je terugkeert, totdat je omkeert. Is er vanmiddag iemand, een ouder of jongere, die zegt, als ik heel eerlijk ben, dan is het nodig dat ik me ga omkeren. Keer je dan om. Want als jij je omkeert en je gaat naar Christus toe, dan zul je Gods vaderlijke aangezicht weer mogen zien en ervaren. Dan zeg je, Heere, als een schaap heb ik rondgedwaald, de verkeerde kant op. Ik was de kudde, ik was u als herder verloren. Maar wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Ja, het gevaar is groot. De gevolgen zijn soms zoveel groter nog. Maar Gods genade, broeders en zusters, is het grootst. Derde punt van de preek. Ja, David die bidt in wat we net zongen. Neem uw heilige geest niet van mij, Heere. U heeft er recht op om dat te doen. Ik heb gezondigd tegen u. Ik heb er alle recht toe om dat te doen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, neemt niet de Heilige Geest helemaal weg van de zijne. Ook niet als zij op droeve wijze vallen. Nee, de Geest wordt niet helemaal van je afgenomen. God kijkt niet naar je en zegt, dus je bent nu mij aan de kant gezet. Dan hoor je er ook niet meer bij, zegt God niet. Nee, de Geest trekt zich wel terug. De Geest laat zich uitblussen. Gaat in een hoekje. Maar het is een waakvlam. Die daar, als jij je omkeert en je tot Christus wendt, ziet op de Heer Jezus, dat het olie op het vuur is. Dat je hart weer mag gaan branden. Het is Gods genade dat een David wel valt, maar dat hij toch de man naar Gods hart mag zijn. Dat een Petrus toch Jezus verloochent, maar erbij mag horen. Het is Gods genade dat Abraham de vader van de gelovigen mag zijn. Het is Gods genade in ons leven als u toch behouden wordt. Ook al moet u uw hoofd buigen en zeggen, wie ben ik? Want ik kijk soms zo vaak naar mezelf. Ik kijk naar de omstandigheden. Maar dan zie ik op hem. En dan blijkt zijn genade er weer te zijn. Toen ik 18 was, kwam je tot geloof. En toen je 25 was en zo druk was, toen kwam je in één keer weer tot het besef, ik mag terug. En toen je 35 was en je had zo'n druk gezin, toen kwam je ook weer tot het besef, maar wacht, het is weer koud geworden. En je vond weer zijn genade. En 45, en misschien heeft wel iemand in gedachten, die is 85. En misschien is het iemand die dement is. Iemand die vroeger zo goed sprak over God. De Bijbel las en uit leefde. Maar nu de dementie toeslaat. Tjonge, wat een woorden komen er over zijn lippen. Is dat nou iemand die gelooft? Gaat hij zo om met de Bijbel? Weet je, dan is Gods genade het grootst. Daar waar je soms aangevochten wordt. Daar waar je soms ziet dat mensen vallen. Ja, je zou David maar gezien hebben. Zou je buurman maar geweest zijn. Zou jij zeggen dat hij nog aan het avondmaal kan? Zou jij geloven dat het een man is naar Gods hart? Ja, daar waar het gevaar groot is en de gevolgen groter, is Gods genade altijd het grootst. Want ja, zegt Jezus tegen Simon, Satan heeft u begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Gods genade is het grootst. En we kunnen door zwakheid in zonde vallen, zegt ook het doopsformulier. Maar dan moeten wij twee dingen niet doen. Twee dingen niet. Dan moeten wij allereerst niet aan Gods genade twijfelen. Als je zelf gevallen bent en je voelt je vies, je voelt je schuldig vanmiddag, ga dan niet twijfelen aan Gods genade. Die genade is zo groot. Maar blijf ook niet in de zonde liggen. Maar zie op Christus. Zie op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Die het allemaal volbracht heeft. En weet dat het bloed van deze Heer Jezus Christus nou reinigt van alle zonden. Allemaal. Van typische mannenzonde. Typische vrouwenzonde. Van ambtelijke zonde. Zonder door laksheid, zonder door je woorden, ook zonder van verbittering. Zonder die maar terugkeren. Er is genade. Genade zo oneindig groot. Het is amazing grace. Gods genade is zo groot. De Heer die kijkt zijn volk aan. Jesaja 1. Die zegt, kom. Laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Wat is dat heerlijk, toch? Dat u vanmiddag zo de kerk uit mag. Dat je beseft, ik moet opletten, want er is gevaar. Ik moet opletten, want die gevolgen zijn soms zo groot. Maar dat het laatste woord is, dat Gods genade nou het grootst is. Tot slot, nog één keer naar de stokstaartjes. Eén staat op wacht en de rest kan eten. Je merkt aan stokstaartjes dat ze elkaar nodig hebben in het gevaar wat je kan overkomen. Hoeveel te meer hebben wij elkaar nodig? Om elkaar te waarschuwen voor gevaar. Om elkaar te helpen in de gevolgen die er kunnen zijn. Om elkaar te wijzen op de genade van God. Want die is het grootst. Zullen we elkaar dan toezingen? Broeder, zuster, zijn machtig arm beschermt de vrome, wat er ook op je afgekomen is. En hij redt hun zielen van de dood. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, dank u wel dat uw genade zo groot is. Dat u rijk aan barmhartigheid bent. Dat u goedertieren bent. Dat uw genade ook zo groot zichtbaar wordt in kruis en opstanding. Heere, u weet ook dat er veel gevaar is. En daarom vragen wij u, zegen ons als wij de wedloop van het geloof lopen. Zegen ons als we die al lang lopen. Zegen ons als we misschien net begonnen zijn. Help ons om tijdens die wedloop alle last en de zonde af te leggen. Zodat het ons niet verstrikt. Heere, geef dat wij onze ogen gericht zullen hebben en houden op u, de Heer Jezus Christus. Want wij zijn vaak zo slecht in volharden. Heer, u weet het gevaar wat er speelt. Bewaar ons ervoor dat we verzwakken en dat we onderweg bezwijken. Heer, van de Hebreeën gold dat ze nog niet tot bloedens toe weerstand hebben geboden in hun strijd tegen de zonde. Dat geldt ook voor ons. Maar Heer, misschien geldt ook wel voor ons dat wij, ondanks dat,
toch al een beetje laten versloffen. Dank u wel dat uw woord ons erop wijst dat het gevaar groot is. Heer, geef de boze geen ruimte. Open onze ogen voor welke facetten van de geestelijke wapenrusting we extra aandacht nodig hebben. Help ons om elkaar te beveiligen. Geef ons de liefde en de lef van Nathan om met elkaar om te gaan. Om elkaar te wijzen of wat niet goed is, maar vooral ook dichter bij u te brengen. Heer, bewaar ons ervoor dat er bitterheid in ons hart groeit. U weet, Heer, wat bitterheid kan bewerken. En vragen u, Heer, laat ons niet achterop raken in de genade. Maar laat ons groeien in de genade en kennis van u, Heer Jezus Christus. Voed ons daarin op als uw kinderen, die het soms zo zelf denken te weten, maar die makkelijk een verkeerde kant op gaan. Laat ons de vrede najagen. Laat ons de heiliging najagen. Want we willen graag u zien, Heere. Nu is dat nog maar door een spiegel in een raadsel. Nu is dat nog maar beperkt. Maar we zien er naar uit dat we u mogen zien in heerlijkheid en majesteit. Om eeuwig te mogen zingen van uw goedertierenheid. Om eeuwig zonder zonde u groot te maken en met u te leven. Heer onze God, wilt u ons nabij zijn. Bij alles wat er komende week gaat plaatsvinden. Zegen ons als we vakantie hebben. Zegen ons in taken op het werk en thuis. Zegen ons als we alleen door het leven gaan. Wees ons nabij als er van alles staat te gebeuren. Heer, u kent ons. En u kent ook de wereld waar we in leven. Heer, er zijn er ook zoveel die wel eens iets van u gehoord hebben, maar die het aan de kant hebben gelegd. Die zonder u leven. Heer, trek ze met koorden van liefde. En laat onze woorden en daden zo zijn dat anderen iets van u zien. En u daarom willen leren kennen. Grote God, we bidden u voor het werk van de poster. We bidden u voor evangelisatie, voor zendingswerk, dichtbij en ver weg. We bidden u voor het diaconale werk wat we mogen doen. Hier in Veenendaal en ver daarbuiten. Heer, zegent u noodhulp die geboden wordt. Er is toch zoveel ellende op deze wereld. Machtige God, wij danken u dat in het strijdperk van het leven wij mogen zien dat u de overwinnaar bent. En dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat wij daarom goede moed mogen hebben. Heer, zegent u ons als gemeente van u. Leid ons door uw geest in alle aspecten die ook komende week zullen plaatsvinden. Georganiseerd of zomaar spontaan. Heren, ga met ons mee. Beveilig ons door uw engelenmacht. En laat ons leven en leven zijn tot verheerlijking van uw heerlijke naam. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Onze slotzang is Psalm 45, het eerste vers.
ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.